Geliefde gemeente, het moet een aantal jaren geleden in ons land gebeurd zijn dat een koster op een eerste paasdag als eerste bij het kerkgebouw kwam om de deuren open te doen en dat hij toen een schokkende ontdekking deed. Het was op de muur naast de ingang dat iemand met graffiti in de nacht een spottende boodschap had neergeschreven. Met grote letters stond het er voor iedereen te lezen: Jezus is dood. Extra schrijnend en extra bijtend, omdat die persoon dus wel wist dat er juist op die zondag met Pasen van de opstanding van de Heere Jezus verteld zou worden. En iedereen die dat kerkgebouw binnen zou gaan, zou het zien. De mededeling daar dwars tegenin: Jezus is dood. Ja, die kostergemeente had niet veel tijd meer om er wat aan te doen. Het was tijd om de deuren open te doen. De eerste kerkgangers zouden komen. Schoonmaken ging niet meer. En wat heeft die man toen gedaan? Toen heeft hij krijt uit het catechisatielokaal gepakt. En heeft hij er wat bij geschreven. Eén woordje daaraan toegevoegd. Het woordje geweest. En wat spottend bedoeld was, werd ineens tot een voorbereidingstekst voor de prediking die de mensen zouden horen. Jezus is dood geweest. Het was wat de dominee op die zondag aan de gemeente ging vertellen. Wat u vanmorgen met uw eigen predikant samen hebt gehoord uit het begin van het Markusevangelie. En waar we vanavond nog eens wat meer over mogen gaan horen. De boodschap van hem die dood geweest is en leeft tot in alle eeuwigheid. Maar zeg nou eens eerlijk, gemeente. Als nou vandaag eens geen Pasen zou zijn geweest. Probeer je dat eens voor te stellen, en ik zeg het ook tegen de jongelui. Stel je nou eens voor, afgelopen vrijdag hadden we wel Goede Vrijdag gevierd. En we hadden wel bij dat kruis gestaan en je had wel dat graf gezien en die steen ervoor gerold zien worden. Maar daarna was het over en uit en het was vandaag weer een gewone zondag geweest. Had je het erg gevonden? Had je het gemist? De boodschap: Jezus is dood geweest, hij leeft weer. Ja, kijk, iemand zou natuurlijk oppervlakkig kunnen zeggen: dominee, Goede Vrijdag is toch ook al heel wat. Dat is de betaaldag van de kerk, zeggen ze altijd. Daar is de schuld verzoend, daar is de zonde betaald. Als we Goede Vrijdag toch gehad hebben, dan is dat toch genoeg? En toch niet. Want een dode Jezus is geen verlosser, gemeente, die mij vandaag kan helpen. Een dode Jezus kan de vruchten van het werk dat hij gedaan heeft niet uitdelen aan arme zondaren. Die kan mij ook niet leiden, die kan mij niet vertroosten, die kan niets voor me betekenen. Die is niets meer dan wat een Boeddha of een Mohammed of een Lenin voor een ander is. Nee, gemeente, laten we toch dankbaar zijn, diep dankbaar. Dat de boodschap vandaag is zoals die mag wezen. Wij hebben te maken met een levende Christus die ook gaat bewijzen dat hij leeft. In de ontmoetingen die hij wil hebben met zondaren, aan wie hij niet alleen maar bewijst dat hij leeft, maar hoe zegt de psalm het ook alweer, die aan mijn ziel het leven geeft. Gemeente, laat dat de vrucht zijn ook van de prediking van dit avonduur, waarin wij op een van die ontmoetingen gaan letten die de Heere Jezus op de eerste dag van zijn opstanding heeft gearrangeerd. Een van de meer onbekende ontmoetingen, mag ik wel zeggen. Wij schrijven als thema boven de prediking de verschijning in het veld. Daar spreekt Markus 16 vers 12 en 13 over. De verschijning in het veld. Drie gedachten. Onze tekst vertelt ons allereerst van een doelloos gebeuren. In de tweede plaats van een weergaloos gezicht. In de derde plaats van een vruchteloos getuigenis. De verschijning in het veld. Doelloos gebeuren. weergaloos gezicht, een vruchteloos getuigenis. Misschien dat meteen iemand een vraag heeft die zegt, dominee, wat u nou net aan het eind van de inleiding zei, dat bleef even bij mij haken. U zegt, dit is een van de meer onbekendere verschijningen van de Heere Jezus. Er zijn er een stuk of 10 geweest, zo weten we uit de evangeliën en uit de eerste Korinthebrief, als je alles bij elkaar optelt. Maar iemand zegt, ik dacht dat we hier een hele bekende verschijning voor ons hadden. Ik moest meteen, toen ik daar las van die 2 die gingen in het veld, moest ik denken aan die andere 2 die je in Lucas 24 ziet lopen. De Emmausgangers. En ik zal u heel eerlijk zeggen, gemeente, toen ik in de afgelopen week in Dordrecht links en rechts uit mijn mond liet vallen, dat ik deze dagen over deze tekst zou willen gaan preken. Vandaag in Sliedrecht, morgen in Dordrecht. Toen zeiden ze ook allemaal spontaan, oh, dan gaat het zeker over de Emmausgangers. Nou, oppervlakkig gezien kun je daar misschien zo even over denken. Maar hoe langer je naar die tekst kijkt die wij voor ons hebben, en ik nodig u uit om heel nauwkeurig mee te lezen wat er staat, hoe langer je dat leest, hoe meer je tot de slotsom komt, het kunnen de Emmausgangers absoluut niet geweest zijn. Want wie waren dat, die 2 die gingen in het veld? Er staat bij in vers 12, hij is geopenbaard aan 2 van hen die wandelden en in het veld gingen. En wie zijn dat, die hen? Dat moeten die mensen zijn van wie in vers 10 ook iets gezegd wordt. Als Maria Magdalena de boodschap van de opstanding gaat brengen, allereerst aan die intieme kring van discipelen, die mensen die nog over zijn met zijn 11, weet u wel, Judas is er niet meer, maar de mensen die altijd met hem geweest waren, zo staat het in vers 10. Die meest nauwe cirkel van discipelen om de Heere Jezus heen, van wie we in allerlei evangeliën lijsten hebben, daar hoort Petrus bij en daar hoort Jacobus en Johannes bij en Simon Zelotes en noemt u ze allemaal maar op, de kinderen moeten ze leren, dat bekende rijtje van 12, later van 11. Die Emmausgangers over wie Lucas ons vertelt, dat zijn ook wel discipelen. We weten een van beiden zelfs bij naam te noemen, Klopas. Maar dat is van die bredere kring van discipelen. Dat zijn mensen die horen niet bij de 11. Dat zijn ook niet diegenen die hier bedoeld worden, die met hem geweest waren. Nou, dat is een eerste aanwijzing. En kijk vervolgens eens even wat deze 2 nou eigenlijk gaan doen, gemeente. Ze wandelden en gingen in het veld. En dan moet je de grondtekst er eigenlijk even bij opslaan. Maar dat woord wandelen dat hier vertaald is, dat is letterlijk in het Grieks rondwandelen, in kringetjes lopen. Niet van A naar B, van de weg van Jeruzalem naar Emmaus om straks weer vice versa terug te gaan. Nee, deze mensen lopen niet over een bepaalde route, ze lopen zomaar wat in het rond. En waar doen ze dat? Ze doen dat in het veld. Ze lopen niet op een weg, ze lopen zomaar ergens daar in de vrije natuur, in de buurt van Jeruzalem. En ja, hoe gaat dat, gemeente, als een mens dan ook geen pad heeft waar die per se op moet gaan, dan ga je al lichte rondjes lopen. Als je niet een bepaald doel voor ogen hebt, je loopt zomaar eens wat daar rond in de omgeving van de stad. Nou, dat hebben deze 2 gedaan. Nog een aanwijzing. U kijkt vast met mij naar vers 13, daar gaan we straks nog een keer naar kijken. U ziet dat als de 2 die we vanavond voor ons hebben naar de 11 gaan om daar de boodschap van de opstanding te brengen, dat ze ongeloof ontmoeten. En wie zijn Bijbel goed kent, weet dat dat wel heel anders is dan de afloop van de geschiedenis van de Emmausgangers. Want toen de Emmausgangers terugkwamen en bij de 11 aanklopten om te vertellen dat ze de Heere Jezus gezien hadden, toen hoefden ze het niet eens meer te zeggen, want toen de deur openging, waren de discipelen hen voor en ze zeiden het, de Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Nou, die vreugde, gemeente, wordt in vers 13 nog pijnlijk gemist. Dus u concludeert met mij, wij hebben hier een andere geschiedenis voor ons dan die van Lucas 24. Twee andere discipelen. Kijk, de mensen die schriftkritisch de Bijbel lezen, die trekken daar weer een andere conclusie uit. Die zeggen, ja, kijk eens, die Marcus, die heeft ergens wel een verhaal gehoord over Emmausgangers, maar hij vertelt het op een wat onnauwkeurige manier, vertelt hij het na. En daarom krijg je van die verschillen tussen Lucas en tussen Marcus. En daarom komt het einde van het verhaal ook niet met elkaar overeen. Dat is omdat Marcus niet zo goed opgelet heeft toen hij Lucas las. Nou, daar geloven we toch niet in, gemeente. Wij hebben ook in Marcus 16 het onfeilbare woord van God voor ons. Dus zijn het er twee uit hen die met hem geweest zijn. U mag de namen invullen, ik weet het niet. Ik weet wel dat het Simon Petrus niet geweest is. Want die krijgt deze dag een aparte ontmoeting met de Heere Jezus. Het zal Johannes ook niet geweest zijn, want die is met Simon Petrus zelf in de graftuin geweest. Nou, misschien was het Matthäus wel, Nathanael, Judas, Jacobi, Thaddeus, wie zal het zeggen? Eén uit de kring van de 12 met iemand anders uit diezelfde kring. Twee broeders die met elkaar een rondje gingen lopen. Maar kijkt u dan toch even goed naar deze twee wanneer ze daar gaan rondwandelen, gemeente. Nogmaals, ze horen bij degene die met hem geweest waren. Die er al die tijd bij geweest waren toen de Heere Jezus zich als Messias onder Israël openbaarde. Deze mensen, wie het ook geweest zijn, die waren er bij de bergrede bij. Ze waren er bij de reden over de laatste dingen bij en bij al die preken die daartussen gelegen hebben. Ze zijn in Capernaum geweest en in Bethsaida. Ze zijn met de Heere Jezus in het schip op het meer van Galilea geweest. Ze hebben al de wonderen van dichtbij kunnen zien. Ze hebben zijn gelijkenissen uit de eerste hand vernomen. Ze hebben zelfs iets van de kracht van het Koninkrijk der Hemelen zelf ondervonden. Toen ze stage liepen, ook twee aan twee. Misschien hebben ze hier wel deze twee met elkaar stage gelopen in het Heilige Land. Wie zal het zeggen? Ze hebben alles en alles meegemaakt. Ja, ook die laatste week. Ook toen het zo verschrikkelijk spannend begon te worden en iedereen intuïtief aanvoelde, dit gaat nooit goed aflopen. De dreiging in Jeruzalem gaat groeien. Jezus moet op een geheime locatie op donderdag met zijn discipelen het Pascha gaan vieren. En dan komt die bange nacht en dan gaan ze in Gethsemane meemaken wat ze nooit voorzien hadden. Verschrikkelijk, de arrestatie van de Heere Jezus. Ook deze twee waren toen weggevlucht en weggekropen. En samen met de anderen van de elfen hebben ook deze twee, waarschijnlijk van die vrouwen die er wel geweest waren, gehoord hoe het die dag op Golgotha was afgelopen. En inderdaad, dat het was afgelopen. Het was rond 3 uur. En de vrouwen zeiden, we hebben het allemaal gezien, tot en met het moment dat ze de steen voor het graf rolden. Het is voorbij. Hij is gestorven en begraven. En toen was de laatste hoop dat het nog goed kon komen, ook voor deze discipelen vervloog. Heel de dag had het nog gekund. Heel de dag hadden ze nog op een wonder gehoopt. Want ze hadden al zoveel wonderen met hem meegemaakt. En nou was alles voorbij. En nou eindigde het ook voor deze mensen bij die laatste zin van vers 10, gemeente. Dat was nou de uitkomst voor de kring van de discipelen van Goede Vrijdag. Welke treurden en weenden. U zegt, nou ja, dominee, dat is één van die teksten uit de Bijbel waar je dus kan aanwijzen hoe verkeerd die discipelen er al die tijd ingestaan hebben en dat ze helemaal niet begrepen hebben waar het op Goede Vrijdag over ging en wat daar vervolgens achteraan zou komen en dat ook de Heere Jezus alles voorzegd had van het lijden tot en met de opstanding. Ze hadden het al die tijd kunnen weten en hij zal ten derde dagen wederom opstaan, maar ze wenen, ze treuren, ze zijn hun hoop kwijt. Nou ja, dat is dan een van die bewijzen dat die discipelen vol met ongeloof zitten. Maar mag ik u ook nog wat anders aanwijzen? Ziet u nou uit de manier waarop deze mensen op de dood van de Heere Jezus gereageerd hebben? Wat voor band ze aan hem hadden? Dat dit mensen zijn die niet meer verder kunnen als de Heere Jezus er niet meer bij is. Ziet u dat hier ergens iets in vervulling gaat van wat de dichter van Psalm 69 ons vanavond voorzong? Met mij verging hun hoop. Een Messiaanse psalm. Zegt de Messias, en de Messias kan dat ook in Marcus 16 zeggen. Als men denkt, ik ben weg en het is allemaal voorbij, het is voorgoed over en uit. Met mij verging hun hoop. Wat blijft er over van de discipelen als ze denken, dit is het laatste. Ze treurden en ze weenden. En ik moest ergens een beetje denken, misschien vindt u het geen goede vergelijking, aan van die fans van een of ander idool, een of andere popster. En van tijd tot tijd overlijdt er een of andere beroemdheid. En hoe mensen daar dan op reageren. Om helemaal de weg kwijt zijn. Tranen in de camera vertellen wat het voor hen betekent dat hun idool er niet meer is. Wereld die instort. Nou, je zegt dat is ongepast. Als het gaat over een gewone sterveling, op zo te reageren op iemands overlijden. Maar we kunnen het ons toch van deze mensen wel voorstellen, gemeente. Tenminste, dat zou ik u dan willen vragen vanavond. Begrijpt u het uitgangspunt van onze tekst? Hoe die twee eraan toe zijn en daarom zeggen ze dan ook maar tegen elkaar, laten we nou maar wat gaan wandelen. We kunnen thuis blijven zitten, maar laten we dan maar eens even samen gaan praten buiten in het veld. Maar de rondjes die ze lopen, gemeente, die geven nou precies weer hoe hun leven er momenteel bij staat. Doelloos, want Jezus is er niet meer. Zinloos, de meester ligt in het graf. Wat blijft er over? Rondjes lopen. Maar ik vraag u gemeente, snapt u ze? Zou dat ook zijn wat er van je leven overblijft als het inderdaad afgelopen zou zijn met Goede Vrijdag? Als je zou weten, en dat zou iedereen je dan vertellen, ja, het is inderdaad het einde, het graf. Jezus is een dode zaligmaker. Wat zou er van je wereld overblijven? Kijk, er zijn natuurlijk vandaag de dag zat mensen. En daar hebben we pas zelfs nog in een enquête van gehoord. Voor wie de wereld dan helemaal niet instort. Ik weet niet meer precies welke enquête dat was, maar er was iets in de krant te lezen. 85% van de jeugd in Europa kan gelukkig zijn zonder God. Nou, dat is schokkend. Maar vraag je dat nou eens als kerkganger af? Wij zijn allemaal in de kerk vandaag. Fijn dat u er bent, ook voor de tweede keer op deze eerste paasdag. Morgen hoopt u weer te komen. Maar hoe is het nou met je hart? Een mens kan lid van de kerk zijn en kan meedoen met de diensten, ook met paasdiensten en meezingen en meeluisteren. En toch in de praktijk van het leven een atheïst zijn. Leven alsof er geen God en geen Christus is en daar ook gewoon in door kunnen gaan. En zelf nooit tot het moment komen dat je hem gaat zoeken, dat je zijn naam noemt. Door de week moet een ander altijd je aan God herinneren. Een ander moet altijd zeggen, zullen we eens lezen, zullen we een gebed doen. Een ander moet je altijd herinneren dat de Heere Jezus er is. Zelf staat hij buiten je horizon. Ja, als je in de kerk bent, dan denk je ineens weer aan hem, want dan wordt er over hem iets verteld. Maar Jezus zelf van horen zeggen. En misschien zou je het niet eens merken als die in een preek niet genoemd zou worden. Ik hoop dat er hier mensen zat zijn die zeggen, dominee, dat zou mij meteen opvallen. Als er een preek gehouden zou worden en 3 kwartier lang zou de naam van de Heere Jezus niet genoemd worden. Kan niet, dan is het geen preek. Maar stel je voor, gemeente, dat het andersom zou zijn. Ze zouden hem niet noemen en je zou er ook geen erg in hebben, omdat je hem nog nooit echt nodig hebt gekregen. En dat je dus ook, als ik even op de inleiding van de preek terug mag komen, ook niet hard zou protesteren als ze zouden voorstellen, zullen we Pasen maar eens een paar jaar afschaffen. Omdat je nog nooit de waarde hebt gezien van dat feest van het leven, de opstanding van de zaligmaker. Nee, gemeente, dan ligt er in het begin van dit gedeelte al een toetssteen in de tekst. Een ware discipel kan niet verder met de gedachte dat Jezus dood zou zijn. Dan ben je hopeloos, dan ben je doelloos. Ik ga nog een stap verder. Een ware discipel kan ook niet zonder de beleving van Pasen. Wat bedoelt u, dominee? Nou, dat je niet alleen maar hoort verkondigen dat hij leeft, maar dat je het ook merkt. Heeft u het vandaag al gemerkt? Dat hebben we elkaar vaak gevraagd, nietwaar? Onder een paaspreek, heb je nou de stem van de knecht gehoord? Heb je mensenwerk zien gebeuren? Of heb je onder de prediking ervaren dat het waar is wat ze zeggen? Dat je met een levende Christus te doen hebt, die meekomt in de verkondiging, die kracht legt in de prediking, die je ziel overwint met het woord. Heb je het gemerkt vandaag? Heb je de behoefte aan dat hij zich aan je bekend maakt? Heb je er behoefte aan dat er ontmoetingen zijn met hem, van die paasontmoetingen, ook in de binnenkamer? En niet alleen maar in de prediking van hem hoort en zijn invloed gewaar wordt, maar als je op je knieën ligt en je gaat met hem onderhandelen als je profeet, je priester en je koning, dat je merkt, hij is het die mij onderwijst. Hij is het die mijn gebed overneemt en opdraagt aan de Vader. Hij is het die als koning over me waakt, voor mij strijdt en me bij de zaligheid bewaren wil. Ja, het kan best wezen dat van die discipelen vanavond moeten zeggen, dominee, ik weet van die tijden af dat ik contact met hem mocht hebben. Of het onder een preek was of in de binnenkamer, maar dat ik het heb ervaren. Pasen is waar, hij leeft en hij spreekt tot mijn ziel. Vandaag ben ik het misschien wel kwijt. Ik zal hem er niet van beschuldigen, want ik weet best waar het van komt, dat het contact losser werd. En dat terwijl ik bij hem wegzwierf, ik niet alleen maar zijn stem minder ging horen, maar dat het ook donker werd in mijn leven. Nou, laat dan vandaag uw gebed weer opleven, gemeente, om opnieuw dat te mogen ervaren waar u vroeger van wist. Gun leven aan mijn ziel. Dat zegt de dichter van Psalm 119 immers ook. Ik heb wel als een schaap gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar zoek uw knecht. Nou, gemeente, dat is iets wat die 2 die in het veld gelopen hebben, uiteindelijk hebben mogen ondervinden. Maar als ik een stap verder ga in de prediking, ga ik nog eens even naar die 2 kijken, gemeente. Ik wil voordat ik straks met u over die ontmoeting gaan nadenken. Nog eens even de vinger erbij leggen. Die mensen lopen daar niet voor niets met z'n tweeën. Zou dat ook niet iets zijn waar je discipelen van de Heere Jezus aan herkent? Ze zijn ondanks alles verbonden aan anderen die hetzelfde geloof kennen. Ook in hun verdriet. En u moet daar eens op letten, gemeente. Ik weet wel, er zijn ook van die paasgeschiedenissen waarbij iemand alleen loopt en die krijgt alleen een ontmoeting met de Heere Jezus. Maria Magdalena heeft hem uiteindelijk onder vier ogen ontmoet. Maar ze liep wel eerst met de vrouwen in de richting van het graf. Petrus heeft onder vier ogen een ontmoeting met hem gehad, maar ik zie hem wel in Johannes 20 eerst met Johannes naar de graftuin lopen. De Emmausgangers zijn met z'n tweeën. Die vrouwen lopen voortdurend samen op. De elfen, ze zitten weliswaar opgesloten achter de deuren, bang en angstig, maar ze zijn bij elkaar. Ze gaan niet net als Thomas, dat is een uitzondering, in zijn eentje zitten. Nee, ze zoeken elkaar op, die gemeenschap hebben ze nodig. Want ook in het verdriet en in het gemis blijven ze Psalm 119 zingen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Ik denk dat er hier gerust ook in de kerk zijn die zeggen, dominee, daarom ben ik ook in dagen van rouw en in dagen waarin heel veel vragen in mijn leven mij overspoelden, ben ik toch maar naar de kerk gegaan. Mensen dachten misschien, hij blijft wel thuis. Mensen dachten, ze sluit zich denk ik wel op achter de gordijnen. Nee, maar ik moest daar zijn, waar niet alleen het volk vergaderd is, maar waar ik met de gemeente God mag zoeken. Nou, dat heeft er dan voor gezorgd, gemeente, dat toen die ene zei, ik ga even een eindje lopen, dat toen die andere discipel zei, dan ga ik met je mee. En hij vond het best. Samen de stadspoort uit, samen in het veld, samen zomaar wat rondlopen. Ze hadden niet een speciaal doel, rondjes lopen buiten de stad. Waar hebben ze over gesproken? Nou, dan durf ik best te veronderstellen dat dat best een overeenkomst met die Emmausgangers geweest zal zijn. Dat ze natuurlijk over dezelfde dingen gesproken hebben als waarover ze ook op weg naar Emmaus gesproken hebben. Die dingen die gebeurd waren rondom Jezus, hun lieve meester. En dan komt er nog een overeenkomst met de Emmausgangers bij. Want dan ineens dat twee gesprek wordt een drie gesprek. Maar dan zeg ik nog een keer, gemeente, als de Heere Jezus zich dan ook bij deze twee mannen voegt, dan zijn weer de verschillen met Emmaus groter dan de overeenkomst. Kijk, u weet precies hoe dat met Emmaus gegaan is. Dan lopen ze nog halverwege die weg en dan komt die vreemdeling bij hen en dan komt de Heere Jezus incognito aansluiten. Hij houdt zich alsof hij het allemaal niet weet. Hij laat ze uitpraten. Er staat er ook nog bij hoe het komt dat ze hem eerst niet herkennen. Dat komt omdat hun ogen gehouden werden. En dan wordt later, als ze eenmaal met hem aan tafel zitten, worden hun ogen geopend en dan herkennen ze hem. Zo gaat het hier niet. Hier staat dat hij geopenbaard is. En dat is niet een kwestie geweest van uur na uur na uur. En dat drong langzaam door of zo. Nee, hij kwam bij hen. En dan staat er eigenlijk, hij openbaarde zichzelf. Hij openbaarde zich. Hij stond voor hen. Hij zei, hier ben ik. Ik leef. Ik ben nog steeds dezelfde. Er is wel iets met de manier waarop die dan voor hen komt te staan. En dat staat ook in vers 12. Hij is aan die twee van hen in een andere gedaante geopenbaard. En ja, daar moet je dus even iets meer van het Marcus-evangelie voor weten om te snappen wat de evangelist daarmee bedoelt. Daarom hebben we de ouderling vanavond twee stukjes uit het evangelie laten lezen. Want dat is voor de tweede keer dat dat in dit evangelie gezegd wordt. Dat de Heere Jezus een andere gedaante aannam. Wanneer was de eerste keer? Dat was op een berg. Dat was voor het oog van drie van zijn trouwste discipelen. Op het moment dat hij een voorsmaak kreeg van de heerlijkheid die op hem lag te wachten. Hij zou eerst nog naar het kruis moeten. En daar kwamen Mozes en Elia hem van vertellen. Ze spraken met hem over zijn uitgang te Jeruzalem. Maar terwijl ze met hem spraken over het lijden wat zou komen en de godsverlatenheid en het sterven, kreeg hij die hemelse glans over zich als een bemoediging vooraf. Om de vreugde die hem voorgesteld was, begrijpt u? Daarom zou hij het kruis gaan verachten en de schande verdragen. Omdat hij wist, na het lijden komt de hemelse heerlijkheid. En die andere gedaante, die hebben nou ook die twee in het veld gezien. Zijn glorie. Iets van die luister, die past bij deze dag. Want hij is niet meer de vernederde die eergisteren gebalsemd en wel in een graf gelegd moest worden. Hij staat voor hen. Hij openbaart zich. En zijn ogen blinken en zijn stem klinkt als de stem van vele wateren, zal later een Johannes op Patmos zeggen. Die gedaante, gemeente, weergaloos is zijn verschijning. Zo heeft hij zichzelf aan de discipelen vertoond. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem gewezen. Ze hebben het onomstotelijke bewijs ontvangen. Inderdaad, hij leeft. Hij is in een andere gedaante, maar het is ontegenzeggelijk dezelfde Heere Jezus waar we al zo lang omgang mee gehad hebben. En dat maakt alles anders, gemeente. Dan zie je de hopeloosheid plaatsmaken voor hoop. Dan wordt de doelloosheid verwisseld voor doelgerichtheid. Want ze gaan straks zo snel hun benen ze dragen kunnen naar Jeruzalem. Ja, dan maakt alles wat ze eerst in hun hart hadden plaats voor wat nieuws. Jezus die leeft, geeft zin aan je leven. En dat is vandaag niet anders, gemeente. Ik vraag het u nog maar een keer. Heeft u gemerkt dat wat er in vers 12 gebeurt, hoe wonderlijk het er ook aan toegegaan mag zijn, maar dat dat nou eigenlijk niet anders is als wat er op een paasdag in een paasdienst hier in het kerkgebouw gebeurt. In een andere gedaante natuurlijk. Dan zeggen we met Calvijn, hij verschijnt vandaag in het gewaad van het gepredikte woord. Dan is het via de schriftlezing, via de prediking, dat je de stem van de Heere Jezus hoort en dat je merkt aan het krachtige van die prediking. Dat is niet omdat een mens overtuigingskracht heeft. Dat is niet omdat een dominee zijn best staat te doen. Het is omdat er een levende Heere achter staat. En daarom vieren ze in 2017 ook nog steeds paas. Als daar geen levende koning achter stond, gemeente, wat dacht u? Als de kerk niet door een levende koning geregeerd was, hoe lang zou de kerk het volgehouden hebben? Hoe lang zouden we het als gemeente volgehouden hebben? Hoe lang zou een kind van God het volgehouden hebben als die op een dode Jezus zou hopen? Maar heeft u het gemerkt? Heeft u hem ook al gezien? In de gedaante waarin hij zich vandaag onder ons vertoont. Heeft u wel eens moed gegrepen uit al die talloze levens om u heen? Mensen die je ziet, die je meemaakt, die je ziet overlijden, maar van wie je het getuigenis nog hoort klinken, wat die levende Christus voor hen betekend heeft. Getuigenissen uit de kerkgeschiedenis, wonderlijke uitreddingen. Heeft u er wel eens moed uitgegrepen, gemeente? Het moet waar zijn dat er een levende Heere achter dit alles staat. En als je dat nou allemaal niet gezien hebt, Als ze je nou straks interviewen op de kerkbuurt en ze zeggen, wat heb je allemaal gedaan in die kerk? Wie heb je allemaal gezien? En je zou een heel rijtje gemeenteleden opnoemen en je zou de kerkenraad noemen en de dominee. Ik heb allemaal mensen gezien. Interessant hoor, het was leuk om elkaar even te spreken. Maar dan is het toch wel een arme Pasen gemeente. Als je het alleen maar met de mensen moet doen. Daar konden die twee in het veld het uiteindelijk ook niet mee doen. Het was hartverwarmend dat die ene zei, ik loop een eindje met je mee. Het was fijn dat ze aan elkaar konden merken, we hebben hetzelfde verdriet, we hebben allebei Jezus nodig en we hebben allebei gehoord dat hij is begraven. Maar daar kun je het uiteindelijk niet mee doen. Je moet hem zelf hebben, gemeente. En hij wil zichzelf aan ons openbaren. Hij wil dat nieuwe leven namelijk uitdelen. Daarom wordt er ook nog eens gepreekt op een Paasdag. Omdat Jezus niet alleen zelf dat opstandingsleven wil hebben, maar het met mensen, met in zichzelf dode zondaren wil delen. Nou, als je daar nou eens een indruk van mag krijgen, wat is daar dan de vrucht van? Je zou kunnen zeggen tweeërlei vruchten. Een mens wordt gezegend, want hij wordt van een doelloos mens een doelgericht mens. Hij wordt van een hopeloos mens een hoopvol mens. En dan gaat hij ook een zegen verspreiden voor een ander. Kijk eens wat er gebeurt, gemeente. Van vers 12 tot en met vers 13. Wat gebeurt daar? Daar wordt het kringetje ineens een rechte lijn. Ze lopen net nog rondjes daar in het veld bij Jeruzalem. Vanaf het moment dat ze hem gezien hebben, lopen ze in één rechte lijn naar de stadspoort. Want wie moeten ze hebben? Ze willen het aan de anderen ook gaan vertellen. En dat is altijd zo, gemeente. Als er in Sliedrecht iemand Pasen gevierd heeft, hoe herken je die? Aan zijn tred, aan zijn gang. Iemand die erop uit is om een ander te bereiken en ook te zeggen, jij moet ook kennen wat ik heb ervaren. Het niet voor jezelf houden, zeker niet in kringetjes blijven rondrennen, maar voor een ander ook die paasboodschap willen vertolken. Ja, het staat eigenlijk al in de grondtekstgemeente, dat woord boodschap ten in vers 13, dat is een apart woord voor boodschap. Er staat eigenlijk ergens vandaan boodschappen. Je bent ergens geweest, begrijpt u? Je bent bij iemand geweest, iemand heeft je wat verteld. En dan ga jij bij die persoon vandaan naar een ander om het door te zeggen. Om het over te brengen. Nou, dat is toch precies wat hier gebeurt, gemeente. Ze hebben Jezus ontmoet. Wat hij hen van zichzelf heeft laten zien, vraagt om een preek. En ze gaan in één lijn naar hun broeders. En als je vandaag de Heere Jezus ontmoet hebt in de prediking, moet ik ze er dan nog toe aansporen hier in de gemeente? Om hun mond open te doen? Om van de Heere Jezus te spreken? Of zou dat vanzelf moeten gaan, gemeente? Als je nou Pasen beleefd hebt, je zat in het donker, je was buiten hoop, zonder Jezus geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Je kwam onder het woord, de schrift ging open en je hebt hem weer eens gehoord, de stem van de goede herder. Moet je dan een aansporing krijgen om je mond open te doen? Moet je dan een aansporing krijgen om te getuigen, om te boodschappen? Of moet je eens goed om je heen kijken? Hoeveel mensen, gemeente, zou je daarmee kunnen dienen? En hoef je eerst de kerk al niet eens uit te gaan. Want er zitten er ook naast je en achter je misschien wel die niet hebben gezien wat jij vandaag hebt gezien. En misschien zie je het wel aan hun ogen als ze straks de kerk uitgaan. Wel Pasen meegemaakt en toch niet. Wel van vreugde gehoord, maar ze stralen het niet uit, want ze hebben hem niet gezien. Zeg er eens wat van, hoe dat nou kwam. Jezus ontmoeten in het woord. En als je thuis komt straks in de straat en je ziet je buurman. Ze kunnen mij nog veel meer vertellen, gemeente. 85% gelukkig zonder God. Maar kijk ze maar eens in de ogen. Kijk ze van de week maar eens op het schoolplein in de ogen, jongens en meisjes. Mensen die zeggen, ik kan het best zonder God doen. Maar eens goed kijken hoe ze eruit zien. Ze geloven het zelf niet. Een mens kan niet gelukkig zijn zonder God en zonder levende paaskoning. Maar vertel het ze dan maar. Waar die ware vreugde te vinden is die de wereld niet kan schenken en die de duivel niet kan bieden. Maar Jezus wel. Ja, dan kom ik op een apart punt in de preekgemeente. En u had al gedacht natuurlijk dat derde punt van straks, dat heeft wel een beetje een onheilspellend opschrift. We hadden het over een doelloos gebeuren, nou ja, dat was het rondjes lopen. En een weergaloos gezicht, dat was die andere gedaante, die hemelse verschijning. Maar waarom heet vers 3 nou, punt 3 nou, een vruchteloos getuigenis? Klinkt niet alsof de preek erg goed gaat aflopen. En dat zou eerlijk gezegd zo moeten zijn als mensen het moeten doen met het getuigenis van andere mensen. Dat moet je heel eerlijk zeggen. En daar legt Marcus ook nogal de nadruk op in Marcus 16. Dat punt van het ongeloof. Aan de lopende band komen daar die dag getuigenissen binnen van mensen die Jezus gezien hebben. En het refrein is: en zij geloofden ze niet. En dan moet je die twee die in onze tekst rondgelopen hebben niet idealiseren, want die horen bij de mensen uit vers 10 en die hoorden ook bij die club die ook Maria Magdalena niet geloofd hebben. Zij zelf geloofden ook niet. Het getuigenis van de opstanding. En dat gaat in vers 13 nog even zo door. Ze gaan naar de broeders, de 11 zijn compleet bijeen, 9 zaten er binnen, 2 liepen er in het veld, 2 hebben hem gezien. En samen, ze geloofden ook hen niet. Nee, dat zal de Heere Jezus dan zelf moeten gaan oplossen, gemeente. Ziet u die lijn ook in Marcus 16? Wanneer breekt nou het geloof in Pasen door? Dat is niet als iemand zegt, ik heb hem gezien. Dan kun je in Sliedrecht wel jaloers op worden als een ander zegt, ik heb hem gezien. Maar daar ben jij niet mee bekeerd. Daar kun je wel door aangespoord worden. Maar uiteindelijk, als ik het moet doen met het getuigenis van een ander mens, zal mij dat niet overtuigen. Wat overtuigt mij? Dat hij zelf zich gaat openbaren. En valt het u op dat dat woord wat in vers 12 gebruikt werd, ook in vers 14 terugkomt? Dan gebeurt het, gemeente. Dan gebeurt het. Als hij zelf zich openbaart aan een mens, dan breekt in de kring van de 11 het licht door. Dan is het trouwens ook een moment om hen te gaan verwijten. Want denk niet dat je je achter je ongeloof kunt verschuilen. En dat je zegt, ja, de getuigenis van die andere mensen, al is de dominee op een preekstoel, maar dat doet het hem natuurlijk niet, want God moet eraan te pas komen. U kan dat volhouden, het is nog waar ook, maar verschuil je er niet achter. Volgens de Heere Jezus is ongeloof op Pasen verwijtbaar gedrag. Daar kom je niet mee weg voor de rechterstoel. Intussen is het wel nodig dat hij het zegt. En het kan ook, gemeente. En ik vraag het u nog een keer vanavond. Oh, het is mijn wens dat zoveel mogelijk mensen daar vanavond iets van ervaren. Hij zegt, we hebben niet die en die gezien of gehoord. Jezus was die avond in ons midden. Heb je hem gezien dan? Hoe zag hij eruit dan? Hij verscheen voor mij in het gewaad van de prediking. En de stem die ik hoorde was zijn stem. Een vertrouwde stem. Want met alles wat er veranderd is sinds Goede Vrijdag, is die de goede herder die zondaren opzoekt, die schapen bijeen wil brengen, die mensen zalig wil maken. En dan, gemeente, als ik dan oog in oog gestaan heb met de Heere Jezus in zijn nieuwe gedaante, dan is dat voor een zondig mens ook het begin van een heel nieuw bestaan. Ik zei het al, wat hij heeft, wat hij verdiende, wat hem op de paasmorgen is gegund door de Vader, wil die niet voor zichzelf houden. overgeleverd voor onze zonden, zegt Paulus later. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En begint niet alleen Christus op Pasen een nieuw leven, maar de mensen die hem ontmoeten in zijn woord en die geloven in zijn opstanding beginnen ook een nieuw leven. En die mogen het weten, eenmaal. Ja, ik moet ook een keer sterven. Maar eenmaal mag ook ik in dat andere, in dat eeuwige leven delen dat hij al heeft bereikt. En ik kan er bij tijden nu al zo naar uitzien. Blij vooruitzicht. Straks ontwaakt. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen.